De vorige keer zijn wij gebleven in Lucas 4, in het laatste gedeelte, ja niet van Lucas 4, maar in het laatste gedeelte van de verzoeking van Jezus in de woestijn. Ik ben er toen niet helemaal doorheen gekomen, dus ik zal nog dat laatste gedeelte met jullie willen bespreken, want volgens mij hebben wij... vers 6 hebben we toen wel uitgebreid bij stilgestaan, hè? Dat de Satan zegt dat de macht en de heerlijkheid van alle koninkrijken der wereld aan hem zijn overgegeven. En dat de duivel ze geeft aan wie hij ook wil.
Daar hebben we het over gehad,
hè? Vers 7, indien gij dan mij zult aanbidden, zo zal het alles uw zijn. En toen hebben we het ook nog gehad over dat dat niet de weg was waarop de Heer Jezus de heerlijkheid zou ontvangen. Hij zou de heerlijkheid ontvangen via de weg van dood en opstanding. Heb ik toen Hebreeën 2 aangehaald? Nee, die wil ik toch even opzoeken. Hebreeën 2. Toen hebben we nog wel genoemd. Melk kwam er volgens mij mee dat in 1 Korinthe 1 staat dat als de duivel geweten had, dat dat de route geweest was, dan had hij de Heer Jezus niet gekruisigd. Omdat het via de weg van dood en opstanding zou gaan. En dat was de duivel onbekend dat dat de route was. Want de dood en opstanding van de Heer Jezus, die, hoewel die geprofeteerd was in het Oude Testament, behoort de dood en opstanding toch bij de verborgenheid in het Oude Testament.
Maar toch zijn twee van de verzoekingen spreken een beetje over dood en opstanding. Hè? Over de enorme honger en dat hij dan zegt van je kan die steen veranderen.
Ja, ja.
Na de derde verzoeking van spring maar van de tempel af.
Ja.
Komt al goed.
Ja.
Al goud.
Komt al goud, ja. Dat klopt. Alleen ik weet niet of je dat per se in verband moet brengen met het feit dat hij dat hier is.
Als hij van stenen brood maakt, dan gaat hij juist niet dood.
Nee.
En als hij van dakken springt, dan wordt gevangen.
Dan gaat hij ook niet dood. Nee. Nee.
Dus je ziet dat erin als je het ziet, zeg maar.
Als je begrijpt.
Als je begrijpt waar het over gaat en iemand zegt, hé, dat gaat daar open. Dan zie je het en dan kun je er niet meer omheen. Maar als je dat niet weet, dan kun je nog zo slim zijn, maar dan zie je het niet.
Nee.
Maar in Hebreeën 2 vers 14, nou dat hele hoofdstuk 2, dat gaat erover dat aan de Heer Jezus Christus de hele schepping eigenlijk onderworpen is sinds zijn opstanding. Ga ik niet allemaal bespreken, maar dat vind je in vers 5, 6, 7 en 8 en 9. En in vers 14, daar wordt gezegd, overmits dan de kinderen des vleesjes en bloeds deelachtig zijn, gewoon wij mensen... Wij zijn mensen van vlees en bloed. Zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden. De Heer Jezus is ook mens geworden. Met als doel op dat. Blijft een mooi woord, op dat. Gebruiken wij nooit meer, maar het is een heel mooi woord. Want het wijst een doel aan. Op dat hij, met als doel dat, hij door de dood teniet zou doen... te niet doen zou degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. Vers 14, ja. De Heer Jezus is mens geworden en is dwars door de dood heen gegaan. En zodoende heeft hij de duivel overwonnen. Is het idee. Het idee is dat de duivel degene is, dat staat hier nou eenmaal, dus dan moeten we dat maar aannemen, dat de duivel degene is die het geweld des doods had. Waarom dat zo is, dat weet ik ook niet, maar ik denk dat we maar moeten vaststellen dat het zo is. Het grootste wapen van de duivel is de dood. En de Heer Jezus die heeft dat teniet gedaan. Die heeft de duivel teniet gedaan. Door dwars door de dood heen te gaan. Daar kunnen wij ons trouwens ook weinig bij voorstellen. Kunnen wij ook alleen maar geloven. Want hoe wil je dat voorstellen? Dwars door de dood heen gaan. Ja, je kan er een plaatje bij maken. Een plaatje bij tekenen. Maar beseffen en bevatten? Nee. Dat kan je niet bevatten. Denk ik. kan je gewoon geloven.
Geest bevat als iemand doodgaat.
Nee, nee. Staan, precies, als je naar een overledene kijkt, ja. Daar valt ook niks aan te begrijpen, want...
Op dit moment doet hij nog een...
Ja. Dan beweegt hij nog en zit er leven in en dan zie je van alles, ook in die ogen. Er gebeurt van alles. En op een gegeven moment is het gebeurd en dan ligt er een stuk vlees en dan is het leven eruit. Dus dat valt ook niet te tastend vast te houden, te begrijpen. Dat moeten we gewoon geloven. De duivel is degene die het geweld des doods had en de Heer Jezus is dwars door de dood heen gegaan. En heeft daarmee de duivel overwonnen. Heeft de dood overwonnen. En hij zou ook verlossen degene, vers 15, opdat hij zou verlossen al degenen die met vreze des doods door al hun leven, door heel hun leven, aan de dienstbaarheid onderworpen waren. Dat betekent gewoon zoveel als hij verlost ons van de heerschappij van de dood. Want hij heeft de dood overwonnen. Heel rationeel beschouwd is de dood teniet gedaan, speelt de dood geen rol meer in ons leven. Ik zeg expres rationeel beschouwd, juridisch, officieel. In de praktijk is dat iets anders. Maar officieel is dat onze hoop natuurlijk. Dat hij de verlossing tot stand heeft gebracht en zo de duivel overwonnen heeft. Via deze route. Nou, dat wou ik nog even laten zien dat het daar gewoon zo zwart op wit staat. Dat de route was om verlossing tot stand te brengen. En niet door aan de Satan onderdanig te zijn. Terug dan maar naar Lucas hoofdstuk 4. Naar de laatste verzoeking hier. De Heer Jezus haalt in vers 8 uiteraard de Bijbel aan en zegt, vers 8, Jezus antwoordende zeide tot hem, ga weg van mij Satan, want er is geschreven, gij zult de Heere uw God aanbidden en hem alleen dienen. Het was dan misschien zo geweest, dat als de Heer Jezus de duivel aanbeden had, dan had de Heer Jezus de macht gekregen. Maar uiteindelijk had hij niet de macht gekregen, want ja, hij krijgt de macht van de Satan, dus die staat er dan nog altijd weer boven. Maar de Heer Jezus die gebruikt dat niet eens als een argument, de Heer Jezus gebruikt gewoon als argument, ja, maar het staat in de Bijbel, je zal alleen de Heer God dienen. En verder niemand. Hem alleen aanbidden. En dan de laatste verzoeking. Vanaf vers 9. Hij leidde hem naar Jeruzalem en stelde hem op de tinnen des tempels. Dat is het dak of zo van de tempelgebouwen. De tempel bestond niet uit één gebouw, maar het waren meerdere gebouwen eigenlijk aan elkaar vast.
Een complex.
Een complex, een tempelcomplex. En daar op het dak stelde hij hem en zeide tot de Heer Jezus, indien gij Gods zoon zijt... Indien gij de Zoon God zijt, werp uzelven van hier nederwaarts. Want, nou, dit is het leuke aan het verhaal, hè. Ja. De eerst benoemt de duivel twee dingen. En als derde komt de duivel niet zomaar met iets op de proppen, maar de duivel komt met de Bijbel op de proppen. Dat is zeer interessant, want wij denken altijd dat waar mensen met de Bijbel en met Bijbelteksten aankomen, dat moet wel goed zijn. Maar dat is dus niet altijd zo. Want je kan teksten uit zijn verband rukken, dat kan heel goed. Dat gebeurt ook heel veel. De strijd en de moeilijkheden die wij als gelovigen hebben, is ook niet zozeer met mensen die niks met de Bijbel hebben, maar is meestal met mensen die de Bijbel wel hebben en die hem gebruiken, dan wel misbruiken, maar dat klinkt direct zo vervelend, dat bedoel ik niet zo. Maar dat gebeurt. Dat mensen de Bijbel voor eigen doeleinden gebruiken. En dat is iets waar wij voor onszelf ook voor op moeten passen, dat wij niet de Bijbel gaan gebruiken voor onze eigen doeleinden, want dat kan ook.
Wat heel veel gebruikt voor reclame en zo. Voor reclame, heel veel van die Bijbelteksten.
Voor reclame?
Ja, ja,
Ik hoorde van de week ook nog weer. Ik denk, nou, gaan ze weer uit de water.
Ja.
Oké. Okay. Oh, dat vind ik dan op zich nog niet eens zo heel erg. Daar ligt, ja,
stukje reclame.
Een stukje reclame.
Ja, maar dat ze gebruiken het niet om de Bijbel groot te maken.
Hoor. Nee, nee, dat klopt, dat klopt.
Om de Bijbel groot te maken.
Ja.
Ja, waar mag je daar de Bijbel voor gebruiken?
Het is eigenlijk plagiaat, hè?
Ja, dat weet ik niet.
Mag wel, maar je
grondvermelding.
Ja, maar het gebeurt.
Maar Kruijf was ook, dat was Kruijf ook alweer.
De Messias.
Ja, 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 ja. El Salvador. El Salvador, ja. Ja, hij was de verlosser, ja. Ja, ja, ik vind dat soort dingen persoonlijk heb ik nooit zoveel moeite mee, hoor. Daar haal ik mijn schouders over op. Maar ik bedoel te zeggen, mensen die bijbelteksten gebruiken en die daar... want dat, die dingen waar u het over heeft, die zijn meestal niet zo serieus bedoeld. Maar als je het over bepaalde leringen hebt die heel serieus bedoeld zijn, waar persoonlijke levens van mensen helemaal mee overhoop geschopt worden door bepaalde leringen, leerstellingen die uit de Bijbel afkomstig zijn. Ja, dat is veel kwalijker natuurlijk. Als je bijvoorbeeld, als je het over noem maar eens, als je het over genezingen hebt. Ja, tuurlijk komen de genezingen in de Bijbel voor. En er valt best wel wat voor te vinden in de Bijbel. Dat als je maar genoeg geloof hebt, dat je dan wel genezen wordt.
En als je niet genezen wordt, dat is omdat je niet genoeg gelooft.
Nou ja, precies.
Dat is Jacobus.
Ja, ja, nou ja. Als je wil, kan je dat soort dingen uit de Bijbel halen. Kan je teksten voor gebruiken. Maar de vraag is of de Bijbel dat leert. Dat is een ander...
In principe denk ik echt om die sectes. Die misbruiken echt het om geldelijk gewin. En
ook. Alle, ook. Ook.
Doctrines op te leggen.
Ja. Dat staat... Dat soort dingen hoor je ook nooit. Hè? Dat soort dingen gebeuren. Maar de Bijbel waarschuwt ons daar wel voor. Bijvoorbeeld in de tweede Petrusbrief... Daar wordt het gewoon gezegd. Hè? Ik bedoel, dat hoor je tegenwoordig nooit vanaf een preekstoel gezegd. Omdat het geen leuke dingen zijn om te zeggen. Maar die waarschuwingen staan wel degelijk in de Bijbel. 2 Petrus 3 bijvoorbeeld. Helemaal aan het eind. Waar Petrus verwijst naar brieven van Paulus. En waarbij hij zegt in vers 16 van 2 Petrus 3... gelijk ook in alle zendbrieven... het gaat over alle zendbrieven van Paulus die in het voorgaande vers genoemd wordt... alle zendbrieven van Paulus, die had Petrus dus blijkbaar... is ook leuk om vast te stellen, Petrus kende ze dus blijkbaar allemaal... alle zendbrieven, in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan... dus... het is niet allemaal even makkelijk wat in die brieven staat. Ook voor Petrus zelf niet. En dan staat erachter die de ongeleerde en de onvaste mensen. Ja, geen dieren. Ongeleerde en onvasten. Die verdraaien de brieven van Paulus. Gelijk ook de andere schriften. Dus niet alleen de brieven van Paulus. Maar ook andere schriften worden verdraaid tot hun eigen verderf. Daar leidt het uiteindelijk toe. Maar ook tot het verderf van andere mensen uiteraard. Oh ja, er staat nog achter. Gij dan geliefden, zulks tevoren wetende, wacht u. Ik moest 2 weken geleden mocht ik in de tent spreken. Toen heb ik dit ook nog aangehaald. Toen heb ik vers 17 helemaal niet voorgelezen. Dat had ik ook nog moeten doen natuurlijk. Want er staat, gij dan geliefden, zulks tevoren wetende, wacht u, waakt. Dat gij niet door de verleidingen der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid. Nou, dat is erg sterk wat hier gesproken wordt door Petrus. Want hij heeft het over gelovigen. Hè? Hij heeft het over gelovigen die met de Bijbel bezig zijn. Nou ja, of het dan gelovigen of ongelovigen zijn, laten we dat dan maar in het midden houden. Maar het gaat over mensen die met de Bijbel bezig zijn en die de Bijbel verdraaien. En dat komt dus voor. En dat is niet alleen hier dat ervoor gewaarschuwd wordt. Dat gebeurt wel vaker in de Bijbel. Is niet zo leuk, maar het gebeurt wel. Elke ketter heeft zijn letter, zeggen wij dan, hè? En ik moet even denken, in het vorige hoofdstuk zegt Petrus het ook al. In 2 Petrus 2, daar schrijft Petrus: over Israël, er zijn ook valse profeten, vanaf vers 1. Er zijn ook valse profeten onder het volk geweest. Ging dan over Israël. In het verleden. Gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen. Dat is een belofte bijna. Het is gewoon vaststelling van een feit. Het zal zo zijn dat er valse leraars zijn die verderfelijke ketterijen bedektelijk, stiekem, invoeren zullen. En ook de Heere die hen gekocht heeft, verloochenende en een haastig verderf over zichzelf brengen. En velen, niet weinigen, dat gebeurt niet weinig, dit soort dingen. Het gebeurt dus veel, want er staat: velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden. En zij zullen door gierigheid, voor eigen gewin en eigen roem en eigen eer en hun eigen portemonnee dus ook, zij zullen door gierigheid met gemaakte woorden van u een koopmanschap maken, een bedrijf waarin geld moet verdiend worden met een businessmodel. Ja, en een hele inkomsten- en uitgavenpatroon en een begroting. Hoe goed bedoeld die dingen allemaal zijn, als ik ermee geconfronteerd word over een begroting van een kerk of over dit en over dit, dan ik kan daar persoonlijk slecht tegen. Ik heb er iets
kerk BV.
Ja, ik heb daar iets op tegen. Het is, ja.
Ja. Het is heimelijk. Het is dus, het is niet aan de oppervlakte te zien dat het verderfelijke of valse leraren zijn.
Mm-hmm.
Althans, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Mm-hmm. Vraag maar, weten die mensen dat zelf?
Ja.
Of zullen ze zelf oprecht?
Ja, daar kan je nooit wat over oordelen natuurlijk, hè? Ja. Dus kijk, nu hebben we het erover. En nu
er staat
hebben...
ook niemand die zegt dat Jezus de Heer is, moet dat door de Geest doen.
Ja, dat soort dingen, ja. Dus ja.
Het blijft altijd in de Heer.
Ja, ik persoonlijk denk dat, nou kijk, weet je, wij hebben het erover, het staat in de Bijbel en we bespreken die dingen. En wij hebben onze gedachten erbij. Wij denken aan bepaalde kerken of groeperingen of dingen die gebeuren. Maar als je daar persoonlijk mee in aanraking komt, hoe je daar weer persoonlijk mee omgaat, ja, dat is altijd is moeilijk wat over te zeggen, hoor. Want het is niet zo dat alles wat er in dat soort kringen gebeurt, dat het allemaal per definitie verkeerd is of zo. Dat is ook niet, zeker niet het geval. Alleen, het is een ernstige waarschuwing die hier gedaan wordt, en dat je dus heel goed op je hoede moet zijn als je in dat soort kringen je beweegt. Dat je goed moet weten dat het daar niet om gaat. Dat het niet gaat om die uiterlijke kenmerken. Dat het niet gaat om de kerk die in stand gehouden moet worden of zo. Want dat is helemaal niet wat de kerk is. De kerk bestaat niet uit een gebouw. De kerk bestaat niet uit een organisatie. Dat heeft niks met de kerk te maken. De kerk of gemeente bestaat uit gelovigen, uit jou en uit mij. En uit die broeders en zusters die allemaal wereldwijd verspreid zijn. Die mensen, daar gaat het over. En ik heb het onlangs nog meegemaakt dat er dan, hoe moet ik dat even goed verwoorden zonder dat ik het letterlijk benoem. Maar dat er ergens een scheuring ontstaat en dat mensen dan de verantwoordelijkheid die ze hebben naar andere mensen, dat ze die in één keer loslaten, omdat er een scheuring binnen het genootschap is, binnen de kerk. En dat heeft dan ook in één keer consequenties voor
de relatie.
De relatie. En dat is zo vreemd. Want het gaat niet om, kerk of hoe dat gaat. Het gaat om die relatie. Als je die relatie hebt met elkaar als broeders en zusters, dan heb je die relatie. En zeker als je daar verantwoordelijkheden in hebt, dan is het heel vreemd dat je de zaken die in de kerk, met een kleine k dan, die daar gebeuren, dat je die bepalend laat zijn voor je relatie richting broeders en zusters. Ik kan het niet zo goed uitleggen hoor. Wil ik ook niet. Maar
ik snap er ook niks van.
Nee, nou ja, het is ook mooi. Ja.
Maar ik snap het wel.
Ja?
Ik snap het best wel.
Jij snapt het niet?
Ongeveer.
Wat ik wel zeg is dat de regeltjes, dat de organisatie belangrijker wordt dan de relatie.
Ja.
Ja, dat klopt. Ja. Dan krijg je wat je zegt van, nee, maar ik ben van Paulus, nee, ik ben van Apollos.
En dat het allemaal goed.
Nou, ik maak er een voorbeeld van. Stel je nou voor
dat we hier een scheuring krijgen.
Nee. Ik zal een voorbeeld bedenken. Ik zal een voorbeeld noemen. Stel je nou voor dat je jeugdleider bent. Jeugdleider binnen een of andere organisatie. Dat is altijd binnen een of andere organisatie. Dan heb je, zo denk ik erover, als je er anders over denkt, dan mag je er anders over denken. En je mag ook mij best wel proberen te overtuigen dat het misschien anders is. Maar ik deel jullie nu mede hoe ik er dan tegenaan kijk, ook vanuit de Bijbel. Dan heb je, mijns inziens, je hebt je verantwoordelijkheid naar die kinderen toe. Daar doe je je ding voor. En als er dan wat in die kerkorganisatie van alles gebeurt, dan vind ik het persoonlijk erg vreemd als je dan zegt, nou, ik ga hiermee stoppen, want daar gaat van alles mis. Dan denk ik persoonlijk dat je de plank mislaat, want je hebt toch, je kan die dingen toch los van elkaar zien. Je zou die dingen toch los van elkaar zien. Je hebt toch je verantwoordelijkheid naar die kinderen toe. En ik begrijp ook echt wel dat er soms bepaalde situaties zijn dat dingen echt onwerkbaar worden. Alleen in de eerste instantie doe je zulks werk, wat voor werk het ook is. En of dat nou binnen een organisatie of buiten een organisatie is, je doet dat, je zou dat niet doen met iets van een organisatie in je hoofd. Je zou dat doen als een dienstknecht van de Heer. Verantwoordelijkheid naar hem toe, en dan kies je ergens voor, dan doe je bepaalde dingen en daar heb je verantwoordelijkheid in. En wat voor naamkaartje daaraan zit, dat moet echt wel heel weinig betekenen eigenlijk. Toch? En dat geldt voor ons ook, hè?
Maar dan komt het toch eigenlijk op neer dat het toch eigenlijk heel onchristelijk is als al die scheuringen. Dat is toch helemaal niet. Dan denk je van, dan doe je toch het tegenovergestelde wat eigenlijk God van ons zou willen.
Ja.
Alleen omdat mensen het niet met elkaar eens zijn, rennen ze uit elkaar.
Ja.
Met alle gevolgen van die, wat jij dus zegt van kinderen die dan zomaar aan de lot overgelaten worden. Die weer heel iets anders te horen krijgen of weet ik veel wat.
Ja. Terwijl jij een soort vaderfiguur voor die kinderen bent. Ja. En jij hebt een.
Ik kan me wel voorstellen dat iedereen die scheurt zelf van overtuigd is dat hij dat vanuit een goede intentie.
Ja, maar stel dat wij iets niet met elkaar eens zijn. Ja, en dan heb jij de helft, is het met jou eens en de helft is het met mij. Is dat dan een reden om bij elkaar weg te gaan? Ik zou zoiets hebben, nou oké, denk jij lekker zo erover. Ja. Ik vind het prima. Ik denk er zo over.
Maar
je bent mij even lief erom.
Ja, maar op het moment dat je dat hier in een kleine club, terwijl wij verder geen organisatie, et cetera.
Dat komt omdat dat wij die organisatie niet hebben.
Nee, klopt. Maar als ik ken de verhalen.
Er is er zitten geen gelden achter. Nee. En dat is vaak ook nog een
natuurlijk. Ja. Klopt.
Maar dat is toch niet christelijk?
Toch is er ook binnen het WC wel een scheuring geweest.
Ja. Oh ja, tuurlijk. Die dingen die gebeuren overal.
Ook dat zijn mensen.
Ja, klopt. Ja. Maar daarin hebben wij onze verantwoordelijkheid ook in. Hè? Ik bedoel, wij zijn daar ook helemaal niet van afhankelijk. Hè? Wij zijn onafhankelijk. Wij zijn alleen afhankelijk van de Heer. Ja.
Maar is in die zin dat op een gegeven moment elkaar, ik ga nou niet in op de organisaties die dan opdelen. Maar dat mensen op een gegeven moment besluiten om niet meer samen op te trekken. Mm. Nou ja, zwaar. De ideale situatie zou zijn dat dat niet zo is.
Mm-hmm.
Maar Paulus en Barnabas die konden op een gegeven moment ook niet meer goed samenwerken. En die gingen ook ieder zijns weegs.
Ja.
En ik denk dat God met beiden meegaat.
Ja.
En Paulus zegt ook in 1 Korinthe 11... van, want er moeten ook scheuringen of afwijkingen in de leer onder u zijn, opdat wie beproefd blijken te zijn in uw midden openbaar komen. En dus soms is het ook wel eens nodig,
zodat het
duidelijk wordt, nou ja,
ja, waar gaat
wie, waar het om gaat, maar ook
wie is oprecht?
Waar sta je?
Ja, wie is oprecht? Dat, ja, daar komt er eigenlijk wel op neer.
Ja. Wie oprecht is, ja. Ja. En jij zei in het begin ook van je studie, van we hebben vaak niet eens te schrijven met mensen die niks met het woord te maken hebben.
Nee.
Maar juist met die mensen die zeggen van bedienen.
Ja.
Ja, en dan nog even. Dan,
ja, dan botst dat. En ik heb gisteren ook nog, ik heb gisteren op Urk gesproken. En toen heb ik ook nog gehad over de vrijheid die wij hebben. Hè? Dat wij in de vrijheid gezet zijn. En dat we ook vrij zijn. Wij zijn ook vrij om een ander. We zijn eigenlijk vrij om een ander lief te hebben. Dat is eigenlijk de bedoeling. Galaten 5. We zijn in vrijheid gezet. Waarom? Om elkaar te dienen vanuit liefde. En dat is ook wanneer mensen, is juist wanneer mensen het niet met ons eens zijn. Want ja, dan zegt de Heer Jezus toch ook, ja, liefhebben degene die u lief heeft. Ja,
dat is makkelijk.
Oh, iedereen die binnen onze club is, ja, tuurlijk, daar zijn we het allemaal helemaal mee eens. Dat is makkelijk en fijn om mee op te trekken. Tuurlijk, prima. Maar ook degene die het niet met ons eens is, daar hoeven we niet mee op te trekken. Dat moeten we zelf weten. Maar we kunnen ze wel lief hebben. We kunnen ze ook gewoon met rust laten. Dat kan ook al liefhebben zijn, hoor. Want meestal worden die mensen niet met rust geladen. Want die, ja, en mensen moeten hun gelijk halen. En ik denk, dat heb ik gisteren ook zo gezegd. Ik denk dat als je je gelijk moet halen, als je denkt dat je dat moet doen, dan ben je eigenlijk niet werkelijk vrij. Want dan laat je je beïnvloeden door wat die ander vindt en wat die ander denkt. En als die het niet met jou eens is, dan maakt dat voor jou wat uit. Waarom zou dat voor jou wat uit moeten maken? Want het is die ander zijn verantwoordelijkheid. En jij hebt je verantwoordelijkheid. En als je volwassen wordt, en dit soort dingen leer ik ook, dus je wordt een beetje volwassen onderhand. Hè? Maar dan, nou ja, nee, maar serieus, dat moet je leren in je leven. Want vroeger was ik niet zo. Tegenwoordig leer ik dat steeds meer. Je hebt je eigen geloof, zegt de Bijbel ook. Je hebt je eigen persoonlijk geloof. En hou dat maar lekker voor jezelf. Staat er bij gelegenheid. Als je daarvan overtuigd bent, prima, maar hoef je niet te passen, te onpassen, Jan en allemaal mee opzadelen. De andere kant van het verhaal is er ook wel, hoor. Dat we zouden getuigen van de hoop die in ons is. Maar het is ook zo, waar mensen het niet met ons eens zijn, ja, dan kunnen ze toch wel lief hebben. En dan zegt Petrus, Petrus zegt, dat is weer in zijn eerste Petrusbrief. Dat is wel mooi. Ja, dat is 1 Petrus 2. Vanaf vers 11. Vanaf jezelf. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, want dat zijn wij hier op aarde, dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de ziel. En houd uw wandel eerlijk. Hoe hebben ze dat bij jou vertaald, André, Daniel, dat eerlijk?
Goed.
Oké. Okay. Oh,
zo.
Heel
ander woord.
Ja, dat is. Nee, want het is niet eerlijk in de zin van dat je niet liegt. Het is meer in ere.
Oprecht.
Eerbaar.
Eerbaar, ja. Netjes. Houd uw wandel eerlijk, eervol, eerbaar, onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. En wat hier staat, als je dat nou een beetje vertaalt, gewoon naar normaal Nederlands, dan staat er gewoon: wij doen gewoon ons ding. Wij leven uit ons persoonlijk geloof. Dat delen wij met elkaar. Daar voeden wij elkaar in. Daar ondersteunen we elkaar in. Maar in onze praktische wandel, te midden van de heidenen, gewoon onze dagelijkse wandel, zijn er misschien mensen die kwalijk van ons spreken. Zelfs misschien wel gelovigen die kwalijk van ons spreken. Maar het is daarin onze verantwoordelijkheid om gewoon rustig, eervol te blijven wandelen. Niet, ja, we zouden er niet warm of koud van worden. En dat moet je leren. En dan staat er ook dat ze uiteindelijk uit de goede werken die zij in u zien. En die goede werken, dat is dan inderdaad dat wij gewoon onszelf blijven. Dat we ons niet zoveel aantrekken van de stormen die op ons afkomen. En de kwaadsprekerijen die over ons heen komen. Naarmate wij daar gewoon relaxed onder blijven en niet zozeer daartegen ingaan. Maar gewoon onze goede werken blijven tonen. En liefhebben onze vijanden bijvoorbeeld, waar we dat doen. Daar kan het zijn dat uiteindelijk die mensen die kwaad gesproken hebben van ons, dat ze toch uiteindelijk God mogen verheerlijken in de dag der bezoeking. En dat betekent gewoon, stel je nou voor dat je 10 jaar verder bent en iemand die heeft kwaad van jou gesproken, omdat je een gelovige bent. En je hebt hem gewoon wel lief gehad. Je hebt daar verder niet. Je hebt geen kwaad met kwaad vergolden, zoals het dan heet. En iemand die komt 10 jaar later in de dag der bezoeking, die krijgt ook ellende in zijn leven, dan kan die nog steeds bij jou terecht, want jij hebt je relatie met die ander gewoon in stand gehouden. Jouw deur stond altijd open, of hoe zeg je dat gewoon in gewoon Nederlands? Nou, dat is wat de Bijbel op meerdere plaatsen daarover leert. Gewoon je eigen verantwoordelijkheid nemen en je niet laten beïnvloeden door wat een ander. Wat een ander jou probeert op te dringen of zo. Geen kwaad met kwaad vergelden heet dat dan, hè? Het zijn een beetje uitgeweken, denk ik, maar ik denk dat het niet verkeerd is om het daar eens een keer zo over te hebben. Ik weet niet eens meer precies hoe we er nou op kwamen, maar...
Jawel, dat de duivel bijbels
citeert. Ja, zo was het. Ja, dank je. De duivel die citeert ook bijbelversen, bijbelteksten. En dat is dus altijd iets om mee op te passen. Dat als iemand jou vertelt van, maar dit staat ook in de Bijbel, dan... Er hoeft niet altijd een argument te zijn, zeg maar.
Wat ik wel grappig vind trouwens, is dat het stukje ervoor wordt gezegd, nou, weet je niet dat geschreven staat? Verderop staat dat hij er wel iets uit de Bijbel. Dus hij leest ook een soort van selectief, denk ik dan. Of hij leest dan wel van wat hij wil lezen.
Dat de duivel selectief de Bijbel gebruikt. Ja, dat is het
ook. Als hij goed gelezen had, wist hij ook dat hij God niet moest verzoeken.
Ja,
waarschijnlijk als hij heel goed gelezen had, had hij ook geweten dat hij niet had moeten doden.
Ja, goed. Maar dat hoort dan weer bij de verborgenheid. Dat staat hier aan de oppervlakte, dus dat wist hij niet. Maar dat klopt. Maar ja, je hebt ja, in deze categorie van elke ketter heeft zijn letter, heb je er veel meer. Hè? Leer van alverzoening is een leer die gebaseerd is op een paar losse bijbelteksten eigenlijk. En de leer der alverzoening is denk ik gebaseerd op wat de mens graag wil. Men wil graag dan dat iedereen behouden wordt en dan gaat men kijken of men daar bijbelteksten bij kan vinden. En hoe oprecht mensen daarin zijn, ja, dat weet je nooit, hè. Dus, maar daar hoef je ook niet over te oordelen. Je kan die mensen gewoon lief hebben in de praktijk. Je hoeft er niet bevriend te zijn, dat hoeft niet. Dat is ook niet lief hebben per se. Ik bedoel, dat hoeft niet. Je kan ook mensen lief hebben door netjes afstand te bewaren, hoor. Die gebruiken van die teksten van gelijk allen in Adam sterven, zo zullen zij allen in Christus levend gemaakt worden. zo'n losse tekst, ergens uit de Romeinenbrief of uit de Korinthebrief. En dan, ja, dan haalt men dat eruit en zegt, maar ja, zie je wel, iedereen in Adam sterft, maar in Christus zal iedereen weer levend gemaakt worden.
Ja, dat wel. Maar dan moet je wel voor Christus kiezen.
Ja, dan moet je wel in Christus zijn. Want als je niet in Christus bent, ja. Want in Adam is iedereen, omdat iedereen uit Adam voortgekomen is, zijn alle mensen in Adam, dan wel uit Adam. En dus sterven ze allemaal. En iedereen in Christus wordt levend gemaakt. Ja, maar dan moet je wel in Christus zijn. En je bent alleen in Christus als je gelooft. Want door geloof word je wedergeboren, ontvang je nieuw leven. En dan ben je in Christus, of je komt uit Christus voort, of hij woont in ons, of wij in hem. Wij hebben deel aan hem, maar dat is alleen als je gelovige bent, anders niet. En dan word je dus ook niet levend gemaakt. Nou ja. Maar dat, ja, dan gaan mensen met losse schriftplaatsen aankomen. Nou ja, dat doet de duivel hier ook. Er is geschreven, vers 10, dat hij zijn engelen van u bevelen zal, dat zij u bewaren zullen. En dat zij u op de handen nemen zullen, opdat gij uw voet niet de enige tijd aan een steen stoot. En het leuke is dat de duivel een psalm toepast op de Heer Jezus ook nog. Want dat is inderdaad het geval met de meeste psalmen, dat ze van toepassing zijn op de Heer Jezus. En dat doet de duivel dus ook.
Nou ja, ik denk dat je dan dat stukje daarvoor ook bij moet nemen, dat hij het in verband zegt, indien gij de Zoon van God zijt. Dus als jij inderdaad de Zoon van God bent, dan zal de psalm wel over jou gaan.
Ja.
Dat denk
ja.
ik dat er wel
is. Ja, 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 ja. Maar zo algemeen bekend was het niet dat,
nee,
dat de psalmen over de Messias gaan.
Over Satan staat ook in, ik meen in Ezekiel, dat hij wijzer is dan Daniel. In die profetie, ja. Koning van Tyrus, meen ik.
Dus ja. Dus ja, dat heeft hij. Die
woorden wat kennis had.
Ja, ja. Maar dat komt uit Psalm 91. Hè. Dat is een bekende psalm. Die eerste woorden zijn erg bekend. Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Ik zal tot de Heere zeggen, mijn toevlucht en mijn burg, mijn God, op welke ik vertrouw. Maar die ik-figuur hier uit de psalm, dat is dus eigenlijk de Heer Jezus. Dat klopt wel, dat had de duivel wel goed begrepen. Dat die teksten ging citeren en die toe ging passen op de Heer Jezus. En het is ook zo dat hij zijn engelen van u zal bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen. En dat zij, dat is vers 11 en 12 dan van Psalm 91. En dat zij u op handen zullen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot. Alleen, die verlossing, want ja, daar gaat het uiteindelijk om. Die verlossing betekende niet dat dat hem geen kwaad zou overkomen. Kom je in heel veel psalmen tegen, hè, over de ellende die over de Heer Jezus heen komt, maar ook over dat de Heer hem ervan bewaart. Maar hij moet er wel doorheen. En dat is voor ons ook een beetje zo, hè. De Heer zorgt voor ons, zeggen we dan. De Heer bewaart ons. De Heer doet ons niet ernstiger verzoeken dan dat we kunnen dragen. Allemaal dat soort dingen, maar we hebben wel heel veel te dragen, soms.
Zelfs
al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad. Ja, stoot je je voet nou wel of niet? Dat is heel moeilijk te zeggen. Want er is ellende in de dal van diepe duisternis, maar toch kan ik het aan, kan ik het dragen. Want gij zijt bij mij. En toch zijn wij in de schuilplaats des Allerhoogsten, bijvoorbeeld. En dit kom je in heel veel psalmen tegen. Dus dit vers 11 en 12 van Psalm 91. Hij zal zijn engelen van u bevelen dat zij u bewaren in al uw wegen. Betekent het dat de Heer Jezus maar zich van de tempel af kon gooien en dan kwam het wel goed? Nee, want het is niet op die situatie van toepassing. Het is dwars door de dood heen zou hij gedragen worden. Ik bedoel, aan het kruis zegt hij nog, mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Of hoe lang zult gij mij verlaten, is het eigenlijk? Uit Psalm 22. Want de verlossing is er nog niet, maar hij komt wel. En doordat hij ooit een keer komt, kunnen wij en kon hij die weg gaan. Dat is ongeveer het verhaal. En het is niet zo, dat was voor de Heer Jezus niet zo en dat is voor ons ook niet zo. Zo van, nou ja, wij bidden een keer en dan komt het allemaal wel goed. En dan bewaren zijn engelen, die bewaren ons wel. Van allerlei onheil en kwaad. Dat is niet zo. En dat was voor de Heer Jezus ook niet zo.
Ja, die engelen die hier staan, die kwamen natuurlijk vrij kort nadat hij verzocht was door Satan, kwamen ze bij hem en dienden hem. Staat je ze toch?
Ja, ja, daarna, hè? Dat staat,
dus maar,
staat dat hier ook bij?
Wij spreken een kwartier later waren ze er. Hoeft hij niet eens voor.
Dat staat hier niet bij, hè?
Nee, het staat in Lucas, denk ik. Lucas
of in Matthäus? Oh ja.
10, denk ik.
Ja, en die engelen dienden hem. Ja. 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 Maar dat was pas nadat de verzoeking helemaal ten einde was. Dus, moest hij ook eerst helemaal dwars doorheen. Ja, ja. Ja, dat is wel leuk. Ja.
Dus ze zijn er wel.
Ja, maar op zijn tijd.
Op zijn tijd, ja.
En niet wanneer wij zeggen van nu hebben we ze nodig. Want de Heer Jezus die blokkeert die vraag. En die zegt in vers 12. Er is gezegd. Zo van, ja, wat jij zegt, duivel of Satan, dat staat wel in de Bijbel. Dat kan wel zo zijn, maar er staat ook. En dat is veel belangrijker en dat is een veel hogere waarheid. Er is gezegd, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Je kan zeggen, ja, God is almachtig. Nou dan God, dan moet u dit en dit en dat doen, want u kunt dat. En laat dat dan maar even zien dat u dat kunt. Kan die dat er niet? Ja, dan kan die allemaal best wel doen wat jij hem vraagt, maar je zou hem niet verzoeken. Je zou je onderwerpen aan hem. Er is gezegd, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Nou ja, dat is het einde van de discussie hier. Want de Heer zal op zijn tijd de hulp en uitkomst bieden. En hier zie je ook, en dat is ook wel een mooi principe, dat het ene schriftgedeelte, de ene waarheid, heeft soms een wat ander gewicht, een andere lading dan de andere waarheid. Hè? De ene tekst weegt soms zwaarder dan een andere tekst. En daarvoor moet je wel, daarvoor kan je niet oppervlakkig de Bijbel lezen. Als je oppervlakkig de Bijbel leest en je kan niet goed verbanden zien. Trouwens, het is niet eens alleen voor de Bijbel zo. Dat geldt eigenlijk voor veel meer dingen zo. Als je het grotere geheel niet overziet, dan ga je dingen sneller uit de context halen. En het is de bedoeling dat wij de gewicht, de waarde van bepaalde waarheden kennen. Dat heb je bijvoorbeeld in de Romeinenbrief. Daar wordt systematisch uiteengezet hoe het zit met een gelovige, wat zijn positie is. En dat is eigenlijk de basis. Daar legt Paulus een fundament eigenlijk voor de rest van het Nieuwe Testament. En als je dat fundament kent, dat is iets waar je altijd op terug kan grijpen. Ook al zijn er daarna dingen die niet helemaal duidelijk zijn, die een beetje vaag blijven, teksten waar je niet goed weet wat je mee moet. Ja, nou goed, dan laat je die links liggen. Maar je hebt ergens een bepaald fundament waar je steeds op terug kan vallen. En dat is van belang. Je kan niet zomaar met de Bijbel aankomen en zeggen van, oh ja, maar hier staat dat, ik heb wat gelezen. Ik heb me bekeerd tot de Heere en de Heere was mijn hulp of zo. Ja, dat is ook toepassing van mij. Blijkt dat uit klaagliederen te komen of zo. Dus dat kan je eigenlijk helemaal niet gebruiken. Want dat is uit zijn verband gehaald. Het is wel een Bijbeltekst, maar het gaat niet over ons. En toch kan je het wel van toepassing brengen op ons. Dat is soms zo lastig. Maar daar moet je gewoon mee oppassen. Je moet dingen altijd in zijn context proberen te lezen. En altijd kritisch blijven. Kritische vragen stellen. En niet zomaar alles voor zoete koek aannemen. En soms heb je vragen waar je geen antwoord op krijgt. Of nog geen antwoord op krijgt. En dan moet je het er nog maar even mee doen. Maar je moet wel ergens een basis vanuit de Bijbel hebben. En daar ontbreekt het vaak aan, denk ik. Vers 13. En als de duivel alle verzoeking voleindigd had, week hij van hem voor een tijd. Zo'n verzoeking zoals wij hier vinden, die vinden wij verder niet van de duivel. Niet in ieder geval op deze manier. Misschien dat het nog wel vaker geweest is, maar er staat verder niks over in de Bijbel. En verdere verzoekingen zijn er natuurlijk wel geweest. Al was het maar dan niet rechtstreeks door de duivel, maar bijvoorbeeld door de Farizeeën of de Sadduceeën. Of een wetgeleerde die bij hem komt, hem verzoekende. Nou ja, dat gebeurde vaker dat hij verzocht werd. Het was niet rechtstreeks van de duivel, maar het was door een wetgeleerde. En hoe, dat is ook zo'n ding, hoe oprecht die wetgeleerde ook geweest is, dat laten we misschien nog maar in het midden, maar het kan wel degelijk een verzoeking zijn. En dat kan voor ons ook, hè? Dat de mensen op ons pad komen die oprecht zijn, 100% oprecht, en toch zorgen ze voor verzoeking. En dan moet je leren om daar doorheen te kijken. Gaat niet om die persoon, gaat niet om wie die is. Maar hij kan wel degelijk verzoeking brengen. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen wat erachter zit. Overheden, macht, geestelijke boosheden in de lucht, heet dat dan. En dan kan je dus verzoeking hebben, ook van broeders en zusters die heel oprecht zijn. En toch is het voor jou een verzoeking of een beproeving. En die ander die weet er helemaal niks van, heeft niks in de gaten, die is heel oprecht. En daar hoef jij ook helemaal niet over te oordelen of die ander oprecht is of niet. Dat doet er helemaal niet toe, hè. Dat denken wij altijd. Dat is helemaal totaal niet interessant. Totaal niet interessant. Maar toch kan het een verzoeking voor je zijn. En de vraag is, hoe ga jij ermee om? Dus de verzoeking was een tijdje, de duivel week van hem voor een tijd, maar bij verschillende gelegenheden stak het de kop weer op. En hoe we het precies uitgezien hebben, weten we niet, want de dingen uit het leven van de Heer Jezus die wij weten, die zijn zeer fragmentarisch. Wij hebben niet een complete biografie van de Heer Jezus. En Jezus keerde wederom door de kracht des geestes naar Galilea. Ja, misschien had hij toen eerst al brood gekregen van de engelen, dat weet ik niet meer. Want het stond dan in Lucas of in...
Nee,
of in
Matthäus.
Matthäus?
Ja, Matthäus 4, vers 11.
Oké. Okay. Staat er ook dat de engelen hem brood gaven?
Nou, brood en...
Of staat er gewoon, zij dienden hem?
Ik heb er wel even bij.
Ja, mag wel.
Matthäus 4, vers 11. Daar staat, toen liep de duivel van hem af en zie, de engelen zijn toegekomen en dienden hem.
Ja, nou, het zou me niet verbazen als... ze wat brood uit de hemel meegenomen hadden, zeg maar. Lijkt mij.
Misschien was er nog wat manna over.
Dat zou best kunnen, ja. Israël hoefde het toch niet zo nodig, hè. Die hield er niet zo van. Nee. Dus,
misschien wat kwartels.
Ja, dat kan ook nog, ja. Jezus keerde wederom door de kracht des geestes naar Galilea. En het gerucht van hem ging uit door het gehele omliggende land. En hij leerde in hun synagogen en werd van allen geprezen. Dat lees je trouwens ook wel eens anders. Dat is zelfs in het volgende schriftgedeelte waar we het na de pauze over gaan hebben al zo. Want daar predikt hij ook in de synagogen, maar werd hij niet van allen geprezen. Alleen in dit verband wel, viel zijn gerucht viel in goede aarde. Hij stond goed aangeschreven. Aangenaam aangeschreven. Ja? Zeg hem maar.
Hij ging terug naar Galilea, maar waar was hij dan? Maar het staat gewoon dat hij naar de tempel ging, dus was hij
niet. Ja, oh ja, dat is misschien nog wel goed om te noemen. Dat is altijd een beetje de discussie, de vraag. Waar was de Heer Jezus? Want er staat, hij was in de woestijn. En dan is de volgende vraag, welke woestijn was hij dan? Want er staat er niet bij. En daarnaast is het nog zo... in hoeverre hij deze dingen lichamelijk meegemaakt heeft. De duivel toonde hem al de koninkrijken der wereld. Hoe ging dat eraan toe?
hij bracht hem naar Jeruzalem.
Ja. Ja, en dat lijkt wel wat letterlijker te zijn. Dat dat gebeurd is. Letterlijk in Jeruzalem. Maar ik vermoed dat dat voor een korte tijd geweest is. En dat hij daarna gewoon weer naar de woestijn is gegaan. Dat idee heb ik er altijd aan overgehouden.
Ik heb er geen moeite mee om teleportatie of zo hierin te zien. Het lijkt me voor de duivel een vingerknip of zo.
Ja.
Bedoel, ze zit in een dimensie hoger dan Taatse. Dus.
Ja, ik heb er ook niet zoveel moeite mee. Maar het maakt mij ook niet uit. Ik ga er ook geen punt van maken. Of nou wel of niet zo is, je kan er toch niks mee. Nou ja, precies. Maar daarna ging hij weer terug naar Galilea. Maar ik denk dat hij nadat hij in Jeruzalem geweest is, dat het wel weer teruggegaan is naar de woestijn.
Ja.
Waar de verzoeking begonnen is. Wat staat nog? Vers 13. En als de duivel alle verzoeking voleindigd had, misschien gebeurde daarna nog wel meer verzoeking. Dat weten we eigenlijk helemaal niet. Het gaat om de kern van het verhaal en dit soort dingen die we nu noemen zijn een beetje wat bijzaken.
Het staat in vers 2 ook, in 40 dagen lang verzocht de duivel enzovoort.
Ja, en dit was aan het einde van die 40 dagen, hè?
Dus er staat lang niet alles genoemd.
Nee. Dus, maar goed, hij ging terug naar Galilea, want daar woonde hij toen al, hè? En daar in Galilea ging het gerucht van hem uit door het gehele omliggende land. En hij leerde in hun synagogen en werd van allen geprezen. En dan nog heel even het begin van het volgende stukje. En hij kwam te Nazareth, daar hij opgevoed was. Dat Nazareth ligt ook in Galilea. En ging naar zijn gewoonte op de dag des Sabbats in de synagoge en stond op om te lezen. Dat is wel leuk, want er staat hier dat hij in Nazareth dus opgevoed was. En dat hij volgens zijn gewoonte naar de Sabbat ging. Maar wij hebben ook wel eens erover gehad dat hij helemaal niet opgevoed was. Opgegroeid was in Galilea en in Nazareth. Omdat ze hem daar helemaal niet kenden.
Mm-hmm.
En hier staat, hij kwam te Nazareth, daar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag des Sabbats in de synagoge en stond op om te lezen. Dan kan je dat als een tegenstelling zien en dan kan je, als je wil, kan je gaan concluderen van hier uit vers 16. Hij is in Nazareth opgevoed, daar heeft hij van zijn nulde tot zijn dertigste gewoond. Dat is sowieso niet waar, weten wij uit de Bijbel, want hij heeft een paar jaar in Egypte gezeten. Maar dit hoeft niet te betekenen dat hij daar al die jaren gewoond heeft. Dat hoeft helemaal niet. Het kan wel zijn dat dit zijn honk was, zijn thuishonk. Maar hoeveel hij daar geweest is, is niet zijn hele jeugd daar doorgebracht. Want dat weten wij weer uit andere schriftplaatsen, zodat je maar ziet dat je op moet passen hoeveel gewicht je aan een bepaald schriftgedeelte geeft. Dat moet uit de context blijken. En hier uit de context. Hier uit deze context blijkt trouwens al. Dat is uit dezezelfde context. Dat de Heer Jezus zijn hele leven lang niet in Nazareth geweest is. Want juist in zijn prediking. Maar daar hebben we het dan na de pauze wel over. Juist in zijn prediking. Geeft de Heer Jezus aan, ja, ik ben bij jullie niet geëerd, maar in het buitenland wel. Dat is een strekking eigenlijk van, nou niet zozeer van zijn prediking, maar wel van de discussie die er daarna gebeurd is. Die er daarna aan de gang is. Maar goed, dat gaan we straks wel verder over hebben. We gaan eerst even pauzeren, want de koffie is er bijna door volgens mij, hè?
Ja.
En we hadden nog wat dingen te bespreken in de pauze. Dus ik kan dat ook eerst nog even. Oké. We gaan nog even naar Nazareth. Naar de synagoge in Nazareth. Vers 16 van Lucas 4. En hij kwam te Nazareth, daar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag des Sabbats in de synagoge en stond op om te lezen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. En als hij het boek open gedaan had, vond hij de plaats daar geschreven was. De geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. En als hij het boek toegedaan had en de dienaar wedergegeven had, zat hij neder en de ogen van allen in de synagoge waren op hem geslagen. En hij begon tot hen te zeggen, heden is deze schrift in uw oren vervuld. En dan ga ik het nog niet helemaal verder lezen. Er kwam daarna in ieder geval wat discussie. Laten we daar voor nu nog maar even op houden. We hebben niet zoveel tijd meer, dus ik probeer er wat inleidends over te gaan zeggen. Allereerst dat de Heer Jezus op de dag des Sabbats, op de zaterdag dus, in de synagoge ging. Is wel leuk om even te zeggen wat een synagoge is. Kennen wij ook niet uit de Bijbel, hè? Dat zijn van die leuke dingen, vind ik, om af en toe eens even te zeggen. Dat weten wij eigenlijk helemaal niet. Waar nog bij komt dat de synagoge helemaal geen Bijbelse of Joodse oud-testamentische oorsprong ook heeft. Het is geen instelling van God of zo, synagoge. Het is een ontstaan, een gebruik wat ontstaan is in de loop van de tijd binnen het Jodendom. Ik meen dat het pas in Babel ontstaan is. Toen de Joden in ballingschap zijn gegaan in Babel. Toen, om hun identiteit niet te verliezen en om samenkomsten te organiseren, is de synagoge is er ontstaan. En hebben ze later weer meegenomen toen ze teruggekeerd zijn uit ballingschap. Maar wat een synagoge is, ja, dat moet je uit een boek halen of je gaat er gewoon heen. Dat kan ook. En dan zie je hoe het er daaraan toe gaat. Maar de Heer Jezus, die ging toch naar zijn gewoonte, want hij was immers van geboorte Joods, ging hij naar de synagoge. En de synagoge, ja, is toch op een of andere manier de plek waar de Bijbel, het Oude Testament dan, centraal staat. Dat blijkt ook wel, want daar werd uitgelezen. Alleen, het is een beetje een statisch gebeuren. Men heeft de vorm behouden. Dat zie je. Hoe moet ik het zeggen? Men leest er misschien wel uit voor. Men kan dat ook heel goed. Men wordt van jongs af aan ook grootgebracht om dat te doen en te leren. Om het allemaal heel netjes voor te kunnen dragen. En dat gaat met heel veel stijl. Men moet ook met zo'n jat. Met zo'n stokje, met zo'n vingertje, zo'n handje eraan. Zo die regels allemaal bijlangs. En dan leest men het op. De Bijbel zelf mag dan niet aangeraakt worden. Dan moet dan met dat
stukje eerbied ook.
Stukje eerbied. En dat ziet er allemaal prachtig uit. Alleen je hebt er heel weinig aan. En dat is wel iets wat het Jodendom een beetje kenmerkt. Ah ja, in ieder geval zoals de Heer Jezus er tegenaan kijkt. Wat wij hier van hem zien ook, maar ook verderop wel in de evangeliën. Wat steeds het geval is, is dat de Heer Jezus zegt, ja, die buitenkant, zoals het georganiseerd is, komen we een beetje terug op organisatie. Ja, het kan wel mooi georganiseerd zijn, kan er allemaal wel goed uitzien. Maar waar is nou de inhoud, waar is nou de kern van het verhaal? Waar gaat het nou uiteindelijk om? Gaat het erom dat je de Bijbel uit je hoofd kent? Nee, daar gaat het helemaal niet om, heeft er niks mee van doen. Kan makkelijk zijn, maar dat is niet waar het om gaat. Gaat het om de rituelen, om de offers die je brengt? Nee, de Heer zegt, het ging om barmhartigheid. Het ging niet om de offers die je bracht. Het gaat om de praktijk. Het gaat om je hartsgesteldheid en niet hoe het naar de buitenkant uitziet. Alleen ja, zo'n synagoge, dat is statisch gebeuren allemaal. Volgens bepaalde voorschriften, wetten en regels. Zoals je het in grote organisaties ook ziet. Ik denk des te groter de organisatie is, des te meer het allemaal voorgeschreven staat, des te groter de kaders zijn. Of des te meer kaders er zijn, des te meer afspraken er zijn, des te meer rituelen er zijn. En daar gaat, daarmee gaat de inhoud uiteindelijk verloren. De inhoud die wordt nogal naar de achtergrond verplaatst. In de synagoge, de Heer Jezus die noemde de Farizeeën, die de leidslieden in de synagoge waren. De Heer Jezus noemde de Farizeeën ook witgepleisterde graven. Het ziet er van buiten mooi uit, maar van binnen is het een graf. Je kan een graf kan je wel mooi wit maken, maar het blijft geen leuk ding. Een doodskist of zo. Een doodskist is niet echt een leuk ding. Je kan hem wel mooi versieren, maar wat, ja, schrale troost is dat eigenlijk. En ik moest denken aan de vrouw van Lot, die een zoutpilaar werd. Hè? Daar wordt het Jodendom ook wel mee vergeleken. Met de vrouw van Lot, een zoutpilaar. Het is een statue, een standbeeld. Het staat, beweegt niet, zit helemaal geen inhoud in. Het is wel van zout. Het is wel de Bijbel. Het is wel het woord van God. Zout is gedeeltelijk heel positief in de Bijbel. Gij zijt het zout der aarde en laat uw woord met... er moet zout in ons woord zitten. Want daar krijgt het eten, krijgt daar smaak van. Geen holle woorden zouden wij spreken, maar woorden met inhoud. Dat is waar zout voor staat. En die vrouw van Lot, ja, die soort uitbeelding van het Jodendom of een synagoge. Het staat er, het is een heel statisch ding. Het is wel van zout, het is goed, maar het heeft geen uitwerking meer.
Het is een al zout.
Ja, het is een en al zout. Ja, het is zout.
Dat vind ik een beetje flauw.
Ja, dat is wel een beetje flauw ook wel. Ja, dat klopt.
Maar het is wel zo. Het is veel zout, dat verpest het wel weer.
Ja, je krijgt er zo dorst van, hè?
Daar krijg je weer dorst van. Ja, dat klopt.
Naar het echte levende water.
Nou, hè?
Naar het echte levende water, ja. Keurig. Heel goed.
Oké, geen voetbalding meer.
Nee. Maar dat is de vrouw van Lot, die illustreert dat ook eigenlijk. Een lege, inhoudsloze godsdienst. Alleen maar wetten en voorschriften en regels en bepaald gedrag vertonen. Die gewillig is, het gedrag wat de omgeving van je verlangt. En als je je anders gedraagt, dan is het niet goed. Dat is dus... hier de situatie eigenlijk een beetje. En de Heer Jezus, die doet met het ritueel mee. De Heer Jezus heeft er hier geen commentaar op. Hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. Men schijnt daar schema's voor te hebben wanneer men wat leest. Met bepaalde feesten. Met het Purim of Poerimfeest. Dan wordt de... Esther gelezen. En daar heb je heel ritueel voor. Dat staat ook allemaal vast. Wanneer wat gelezen wordt. En dan gaan ze het hele jaar, gaan ze de hele Bijbel door. En dan heb je dat ritueel gehad. En dan is het weer het nieuwe jaar. En dan begint het hele verhaal weer opnieuw. En dat is ook een soort ritueel. En een traditie.
Net als barbecue aan het eind van het jaar.
Ja, ja.
Welk boek lezen we dan?
Welk boek lezen wat met de barbecue? Ja, dat weet ik ook niet. Nee. Maar ik ben er eigenlijk altijd wel een voorstander van om tradities af en toe eens te doorbreken. Ik denk wel dat het gezond is. Want voor je het weet ga je je traditie verheffen tot iets heiligs. En als we dat niet doen zoals we het altijd gedaan hebben, dan is het niet goed. Dus ik denk dat een gevaar is waar je altijd bedacht op moet zijn. Traditie is geen goede gewoonte. Ja. Maar de Heer Jezus kreeg het boek van de profeet Jesaja. En als hij het boek open gedaan had. Er schijnen ook zelfs nog lijsten zijn geweest wie wanneer wat leest. Maar het kan ook zijn dat het per synagoge verschilt, dat weet ik niet. Maar op een of andere manier was de Heer Jezus aan de beurt om wat te gaan lezen. En hij leest wat, en hij leest een gedeelte uit Jesaja hoofdstuk 61. En het bijzondere aan hetgene wat hij leest, is het moment waarop hij stopt. Want als je in Jesaja dit schriftgedeelte zou opzoeken, dan moet je dat even naast elkaar houden. In Jesaja 61. Want er staat er ook, hè, toen de Heer Jezus dat voorgelezen had in vers 18 en 19 van Lucas 4, er staat in vers 20. En als hij het boek toegedaan had en de dienaar wedergegeven had, het wordt heel uitgebreid en langzaam verteld. De Heer Jezus had wat gelezen en had het boek toegedaan of de boekrol, want waarschijnlijk was het een boekrol, maakt niet zoveel uit. Had hij weer dicht gedaan en had het aan de dienaar wedergegeven. Toen zat hij neder. Je ziet het gebeuren, weet je wel. Hij leest daar wat voor. Het boek gaat dicht. En die wordt teruggegeven. En de Heer Jezus gaat weer zitten. En je voelt eigenlijk al de spanning van, hé, hier gaat wat gebeuren. En er gebeurt ook inderdaad wat. Want hij gaat weer zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem geslagen. Want hij deed namelijk iets vreemds. Hij stopte te vroeg met lezen. En toen ging hij zitten. En toen zei hij, heden is deze schrift in uw oren vervuld. Daar waren ze ook niet gewend dat er een uitleg bij kwam. Maar de Heer Jezus komt met een uitleg zeer kort en krachtig. Want hij past het op zichzelf toe en zegt, heden is deze schrift in uw oren vervuld. Hij zegt eigenlijk gewoon, ik ben de Messias. Ik ben de verlosser. En in Jesaja 61, daar staan eigenlijk dezelfde woorden. Daar staat, de geest des Heren is op mij, Jesaja 61 vers 1. Omdat de Heere mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte. Om de gevangenen vrijheid uit te roepen, allemaal hele positieve dingen. En om de gebondenen opening der gevangenis te geven, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. En toen stopte de Heer Jezus, maar in Jesaja 61 vers 2 gaat het gewoon verder in hetzelfde vers nog. Het is niet eens een ander vers, het is geen nieuwe pericoop, het is geen nieuw hoofdstuk. Daar staat er, en de dag der wraak onze Gods. En dat is iets compleet anders. Vers 1 en halverwege vers 2 is het allemaal genade en liefde en het goede voor de mens. En in vers 2 slaat het in één keer om, na een kommaatje, om uit te roepen het jaar van het welbehagen en de dag der wraak onze Gods. En de Heer Jezus leest dat niet, want hij had het wel kunnen lezen, maar dan had hij niet kunnen zeggen, heden is deze schrift in uw oren vervuld. Ja.
Maar kon hij wel zeggen dat hij de Messias heden was?
Klopt, daar zit nog wat haakjes en oogjes aan. Dat klopt. Omdat hij officieel nog niet de Messias was en officieel was hij ook nog niet gezalfd. Dat bedoel je te zeggen, hè?
Ja, want de Messias betekent
de gezalfde, ja. Maar dat was hij officieel nog niet. Maar het stond wel erg voor de deur.
En die dacht ter vragen wat minder?
Die stond wat minder voor de deur, ja. Want vanuit het Oude Testament, hebben we wel eens vaker over gehad, hè. Vanuit het Oude Testament is het onbekend dat er twee verschillende komsten zijn van de Messias. Met een periode van, waar wij nou al 2000 jaar in leven. Met een periode daartussen. Vanuit het Oude Testament lees je, als je oppervlakkig leest, gewoon over één komst van een verlosser. En die verlosser die gaat een koninkrijk bouwen. En die verlosser brengt eeuwig leven. Die verlosser brengt verlossing. Brengt liefde en genade. Maar die verlosser brengt ook oordeel. Maar dat dat er gesplitst wordt in twee verschillende gebeurtenissen. In een eerste komst en in een tweede komst. Waar een hele lange tijd tussen zit. Dat vind je in het Oude Testament oppervlakkig gezien niet terug. Hier ook niet in Jesaja 61. Want het gaat in één adem door. Ik ben gekomen om uit te roepen het jaar van het welbehagen en de dag der wraak onze Gods. Dus het lijkt alsof het twee dingen zijn die naast elkaar bestaan. Een tijd, want een jaar of een dag, dat moet je niet al te nauw nemen. Dat gaat gewoon over een periode die aanbreekt. Een periode van welbehagen of een periode van wraak. Ja, die dingen kunnen naast elkaar bestaan. Dat zou kunnen. Als je dat hier in Jesaja leest, dan denk je, ja, dat gaat over de tijd waarop, de Messias komt, de gezalfde die genade brengt, maar die ook oordeel brengt en die dat tegelijkertijd doet. Maar dat was niet het geval. Er zit namelijk een enorme periode tussen en die dag der wraak onze Gods is nog steeds niet aangebroken. En dat was een schok, een vreemde gewaarwording voor de Joden in de synagoge, dat de Heer Jezus halverwege zo'n vers stopt en daarna ook zegt, heden is deze schrift in uw oren vervuld. Want die boodschap van dat er nog geen wraak en oordeel komt, die kenden zij niet. Zij wisten niet dat daar een periode tussen zou zitten, tussen de eerste komst en de tweede komst van de Messias. Dat kenden zij niet. Ga ik er nog meer over zeggen? Het feit dat er staat, de geest des Heren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd, of hij heeft mij gezalfd en daarom is de geest des Heren op mij. Officieel was dat inderdaad nog niet zo hier bij deze gelegenheid. Maar het wijst wel vooruit naar wat er gebeuren zou bij zijn dood en opstanding. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen. Ja, het evangelieprediking, die was er in de dagen van de Heer Jezus nog niet zo uitgebreid. Dat ging ook pas definitief na de opstanding van Christus. Toen ging het evangelie de hele wereld over. In de dagen van de Heer Jezus was er niet zoveel evangelieprediking of zo. Niet wereldwijd in ieder geval. En voor de rest is het allemaal een beetje beeldspraak eigenlijk wat er staat. Hè? De geest des Heren is op mij. Dat betekent het leven van de Heer is op mij. Het kan ook gewoon betekenen dat hij degene is die de Heilige Geest ontvangt. Alleen de begrip heilige staat er hier niet specifiek bij. Hij is ook de gezondene. Hij heeft mij gezonden om aan de armen het evangelie te verkondigen. Maar dat is ook beeldspraak. Want in wat voor zin arm? Arm van in de zin van geen geld.
Geestelijk arm.
Of geestelijk arm.
Als je van mijn andere stuk ook leest, het Jesaja, staat er net even iets anders. Ik heb net weer dichtgestaan.
Klopt. Een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Komt eigenlijk overeen met om de armen het evangelie te verkondigen. Want het evangelie is de blijde boodschap en de zachtmoedigen zijn dan de armen. Is dat zo? Zijn de armen de zachtmoedigen? Want de brutalen, die hebben de halve wereld. Dus die zijn rijk. Die hebben heel veel.
Niet brutaal.
Ja, dat denk ik dan ook altijd achteraan, ja.
Ja, wat is het verhouding brutaal en niet brutaal?
Maar het is hetzelfde als wat je in de zaligsprekingen tegenkomt. Hè. Zalig zijn de armen van geest. En zalig zijn degenen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Niet naar brood en water, maar naar gerechtigheid. Het gaat over ons geestelijke toestand. En degenen die geestelijk arm zijn, ja, die zijn ontvankelijk voor het evangelie. Als je denkt dat je geestelijk rijk bent, uit jezelf, ja, dan ben je eigenlijk ben je triest af. Omdat je jezelf dan een worst voorhoudt.
Maar kun je zeggen, als je veel naar deze bijbelstudies van ons gaat, dat je dan geestelijk rijk bent, of niet? Of is dat dan hoogmoed? Omdat je gevoed wordt door het woord.
Ja. Of, ja, ik snap het, tuurlijk.
Nee, je zegt het zo mooi. Je zegt het zo mooi. Gaat het helemaal ergens anders over dan? Wat is dan geestelijk rijk?
Als je de Heer hebt.
Ja.
Ja. Als je rust hebt. Als je weet wie je bent. En als je weet waar je naartoe gaat. Als je de waarheid kent. Ja.
Ja, dan ben ik in ieder geval wel rijk.
Je zou kunnen stellen inderdaad. Als je dan geestelijk rijk bent. Zoals je dat dan, ik noem het even, hier beschrijft. Dan heb je op zich het evangelie ook niet meer nodig. Want dat heb je al.
Ja. Ja, maar je bedoelt voor een gelovige?
Nee, maar ja. Ja, niet dat je al zich niet nodig hebt, maar je weet wat het evangelie is. Ja. En als goed is, heb je dat tot je genomen.
Mm-hmm. En daar word je rijk van.
Daar word je geestelijk rijk van.
Ja, precies. Maar het gaat om de natuurlijke mens. Eigenlijk zijn we allemaal arm van nature. Alleen je hebt mensen die zien dat niet zo goed in, dat ze arm zijn.
Je moet je spiegel ervoor
houden. Ja, dat is het soms, ja. Ja. Ik zit aan de woorden te denken, daar staat er van, maar gij weet niet dat gij zijt ellendig en.
Ja, dat is Openbaring. Dat is Openbaring hoofdstuk 3.
Oh ja, ja, rijk en rijk verrijkt en aan geen ding gebrek. Als je dat over jezelf zegt, als je denkt van, oh, ik ben zo rijk, ik weet alles, ik heb alles wat mijn hartje begeert. Maar gij weet niet dat gij zijt jammerlijk en triest en arm en. Nou ja, dat soort dingen. Ja. En dat is waar de armoede over gaat. Alleen we moeten wel eerst erkennen dat we van nature arm zijn. En als we dat doen, hebben we daarna enorme rijkdom. Dat is altijd die omgekeerde wereld, hè. Degene die niets heeft, die krijgt er heel veel bij. En degene die denkt dat hij heel wat heeft, die wordt weer afgenomen dat wat hij heeft. Dat principe blijft altijd overeind staan. En hij komt om. Ja.
Sorry,
ja, nee, doe maar.
Dat was stom. Ik dacht altijd dat als ze het hadden over de armen van geest, ik dacht dat het mensen waren die mensen.
Ja, zo wordt het ook altijd wel geïnterpreteerd. Ja, dan ben je arm van geest.
Ja, omdat die mensen, ja, omdat die weten je allemaal niet beter.
Maar dat.
Die hoeven geen verantwoording af te leggen. Nee. Want ja, die. Dat kun je niet van ze.
Maar gedeeltelijk is dat ook zo. Gedeeltelijk is dat ook zo. Gaat het ook over.
Ze nemen het makkelijk aan.
Ja. Over dat soort mensen,
vind ik zo. Als je jezelf heel veel vindt, hè, je vindt jezelf het
beste vent. Zijn
het juiste mensen? Ja, als je arme van geest, die zijn toch gelijk
ja.
Kinderen.
Ja.
Je kind is ook natuurlijk, die neemt alles aan.
Ja. Ik weet niet of je dat stukje op Facebook gezien hebt, dat ging over Job. Het was, dat ging over. Over Job en die maakte zich niet druk daarom en daar niet om. En er allemaal hele positieve dingen over die man, over die Job verteld. En de conclusie van het verhaal, aan het einde bleek, ja, Job zat in een rolstoel en Job die was verstandelijk beperkt en nog wat. Maar hij was wel gewoon blij en hij maakte zich niet druk om die discussie of die discussie en voerde geen haatcampagnes tegen dit en tegen dat. En hij was altijd blij met het kleine beetje wat hij krijgt. Nou ja. Hij was hartelijk tegen iedereen en groette iedereen. Ja, maar hij was wel verstandelijk beperkt. Ja, dan denk je toch wel eens, denk je, ja, precies, ja. Ja, zalig zijn de armen van geest. Is wel zo. Heerlijk, dat soort mensen. Ik bedoel, ja, dat is toch geweldig?
Ja.
Ja. Kunnen we hoop van leren. denk ik dan.
Ja.
Ja, toch?
Dan mogen ze niet meer geboren worden.
Maar daarom zet de Heer Jezus ook een kind in het midden. En die stelt dat als voorbeeld voor de volwassenen. En er wordt gezegd, jullie volwassenen, jullie moeten worden als een kind. Je moet niet een kind worden, maar worden als een kind. En dat is toch datzelfde verhaal van die Job van Facebook. Dat is dat plaatje. Dat is gedeeltelijk ons voorbeeld. Arm van geest. Niet te hoog over jezelf denken. Dat is het trieste van dat een mens volwassen wordt en zo. Dat hij dan iets van zichzelf vindt. En dat hij oordelen gaat. En dat hij zich vergelijkt met een ander. En dat je je eigen waarde en je zelfbeeld ontleent aan van alles en nog wat. En dat is heel problematisch. En dat zijn dingen die zich ontwikkelen. En als je volwassen wordt, dan komt dat allemaal tot uiting. En daarna moet je dat eigenlijk allemaal weer afleren. Dan moet je weer worden als een kind. Zo gaat het, denk ik, ongeveer.
Ja, en waar het net over de duivel die er met bijbelversen aankomt, dat je daar dan voor moet oppassen.
Mm-hmm.
Zo arm worden, die arme van geest, dat zie je nou heel duidelijk in de boeddhisme en dat soort stromingen van jezelf leegmaken. En het gaat alleen maar om innerlijke wijsheid en het gaat niet om aardse materiële zaken.
Mm-hmm.
Eenvoudig monnikenleven en
ja,
alleen maar mediteren en je eigen geest rijk maken. Nou, dan zie je toch wel weer hele linker.
Klopt.
Ook de kerk wel binnen, dat soort.
Ja, ja, dat klopt. Ja.
Christen hebben het ook niet van
een vreemde. Nee, nou ja. Ik denk, is het nog gevaarlijk als ik dat zeg? Ja, dat weet ik niet. Maar er zijn wel boeddhistische of hindoe, weet ik veel waar het allemaal vandaan komt, hoor, bepaalde filosofieën en overtuigingen, waarvan ik inderdaad wel eens het idee heb van, die hebben het ook niet van een vreemde. Omdat er allemaal bijbelse kernen van waarheid in zitten. En ik denk, mijn ervaring is, laat ik voor mezelf spreken, dat ik daar wel eens wat te spastisch over gedaan heb. Alsof dat helemaal verkeerd was. En dan dat soort dingen helemaal ver weghouden, want het was gevaarlijk. Ja. En ondertussen denk ik van, een kreet vanuit die beweging is van, je moet leven in het hier en nu.
Ja. CFV heeft toch die kreet?
Ja. Ja, maar daar zit wel een kern van waarheid in, want de Heer Jezus die zegt, maak u niet bezorgd tegen de dag van morgen, want elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.
Dat is gewoon.
Dat is toch hetzelfde, of niet? Of is dat wat anders?
Ja, maar dat kan ook wat hij zegt, dat gevaar zijn, dat ze juist dus ook dingen erin hebben zitten waarvan je dan zegt
ja,
van,
dat is
ja.
Ja, maar dat is met alles zo, hè?
Maar dat is met alles
zo.
Maar
dus als jij op één ding focust,
denk ik ook, onderzoekt alle dingen en bouw het goede. Dus pik overal gewoon wel het goede uit.
Nou, ja. Dat denk ik ook, want die uitdrukking onderzoek alle dingen en behoud het goede, dat gaat niet over onderzoek alle dingen die in de Bijbel staan, want dat wordt geacht goed te zijn. Dat gaat over praktische dingen in zo'n praktische leven waarmee wij geconfronteerd worden, waar wij wel degelijk het goede gewoon uit kunnen halen. Dat denk ik echt, ja. En dan, ja, dan wordt het nog allemaal, dan wordt het ook minder spastisch en minder spannend. En ja, mens is toch zo van, die wordt ergens mee opgevoed. En die zoekt zijn veiligheid daarin, hè? In waar die in opgevoed is. En als er iets van buitenaf komt, dan moet het maar ver weg blijven.
Ja, dat is, ja. Kijk, als je zulke dingen hebt van als je met klein al niet tevreden bent, dan kun je daar zo een uitspraak hebben van een goeroe. Maar goed,
ja.
Uiteindelijk, als ze dat zeggen, als ik het in de Bijbel lees, dan hecht ik daar veel meer waarde aan.
Ja.
Dat ik nou eerst een paar boeddhistische boeken moet doorgaan lezen om te zien van, oh, zit er wat in.
Nee, dat hoef je ook helemaal niet te doen.
Zinvol is, dan staat dat ook in de Bijbel.
Dan zou het boeddhisme dan ook niet uiteindelijk een heel eind gebaseerd zijn op.
Nou, weet je, ja, weet je wat het is?
Ik denk dat het niet zo moeilijk is hoor, in dat opzicht. Ik bedoel, het is gewoon net zoals Satan de waarheid van God in de tuin, in het paradijs, een slag aangaf, waardoor het de waarheid niet was, waardoor het de kern is. Is in het boeddhisme in feite volgens mij ook zo. Dus er heel veel kernwaarden in waar wij als christenen nog heel veel van zouden kunnen leren, maar ze kennen de kern van de verlosser niet.
Nee.
En ze zeggen inderdaad van je moet je hoofd in de geest leegmaken terwijl je die zo moet doen als Christus.
Ja. Ja.
Voor de rest? Ja.
Mooi zeggen,
ja, want ze kennen net zo goed als wij wedergeboorte.
Ja, klopt. Kennen ze ook nog, ja. Zelfs het begrip kennen ze nog. Maar dat gaat iets anders, ja, bij hun. Ja. Ja.
Het rat der wedergeboorte.
Ja, nou ja, dat soort dingen kennen ze allemaal wel. Maar
wij moeten ook heel veel moeilijke oefeningen en zo doen. Dus wij heel dus je rust is er helemaal niet.
Dan komt
het bloed goed
door.
Ja, ja, ja.
Dat zijn allemaal randen.
Ja.
Daar zijn wij in onze westerse cultuur niet meer mee groot geworden. Dat kennen wij
helemaal niet. Kennen wij helemaal niet, nee. Combinatie tussen lichaam en geest, daar hoor je in de westerse wereld nooit wat over.
Nee.
Die doen alsof het twee verschillende dingen zijn. Maar het zijn niet twee verschillende dingen. De Bijbel leert het ook niet. Maar het zijn het zit met elkaar verbonden hoor, het lichaam en geest. Ja.
In de medische wereld wordt het natuurlijk wel weer heel veel homeopathie.
Ja.
Die heeft heel veel lichaam, maar geest is één.
Ja. Maar als ik kijk hoe ik.
In de medische wereld wordt homeopathie, zeg maar in de westerse gewoon geneeskunde wordt.
Daar niet, nee. Maar nee. Die zegt van nee, dat is twee gescheiden dingen.
Het zit tussen oren.
Ja, maar die homeopathie, die zegt het wel. Die zegt, en ik geloof dat in. Ik ben wel heel erg. Ja, dat dat wel zo is. Ik bedoel, iemand die zegt van, en ik wil nu echt, ik leg het loodje, het is klaar. En ik denk dat die dood is als iemand die zegt van, maar ik ga er nog even tegenaan. Dus je geest speelt wel een hele grote rol daarin.
Zeker weten, zeker weten. Dat wordt door je geest bepaald, inderdaad.
Oh, echt wel?
Ja, ja. Maar ja, ja, ik ben er persoonlijk niet mee opgevoed met dat soort ideeën, zeg maar ik. Ondertussen ben ik er inderdaad wel wat relaxter in. En dat ik, als iemand over me denkt, maar ik begin over acupunctuur, dan word ik daar niet direct helemaal panisch van of zo. Nee, maar dan word ik daar niet zo anders meer van. Dan denk ik, ja, nou, ik weet er niet zoveel van, maar, och, nou ja. Kan je toch ook denken, baat het niet, dan schaadt het niet. Ja, ik moet er niet altijd panisch over doen, maar. Misschien moet ik dat soort dingen helemaal niet zeggen, hoor. Maar dat weet ik niet.
Ik denk wel dat het belangrijk is dat je die acupunctuur niet beslissend laat zijn voor de keuzes die jij maakt.
Nee, daarom zeg ik ook, misschien is het niet verstandig dat ik dat zeg.
Laat je daar leiden door de acupunctuur? Of
laat je leiden door de westerse medische.
Ja, ja, daar word je ook maar mee opgevoed, hè?
Ja. Heeft het invloed op je beslissingen of niet? Dat vind ik wel.
Dan zeggen we van ja, maar de acupunctuur, daar weten wij helemaal niet hoe dat werkt. En dat is allemaal heel. Nee, maar weet jij wel hoe zo'n tabletje werkt dan die je van de dokter krijgt? Dat weet je toch ook niet?
Nee, niet opbrengen.
Moet je even afstand van nemen en denk je van, oh ja. 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 Pak je een sprintje uit de kast, maar dat weet je ook niet. Maar dat komt omdat je daarin opgevoed bent en door je ervaring en blijkt te helpen. Nou, misschien zijn er wel dingen die wij helemaal niet kennen die ook allemaal helpen hoor. Dus ja, mijn advies is, doe er in ieder geval niet al te moeilijk over. Als je het niet al te moeilijk over doet, heeft het ook niet zoveel impact. Want waarschijnlijk is de geestelijke impact groter dan de lichamelijke impact. En die geestelijke impact, dat komt eigenlijk doordat je ergens bang voor bent. Ja. Dus onderzoekt alle dingen en behoud het goede. Dan gaan we daarvoor vanavond mee afsluiten.